Goedemorgen allemaal. Voor de mensen die misschien hier voor het eerst aanwezig zijn of te gast zijn. Even het volgende, wij zijn met de gemeente bezig met ons jaarthema Heiliging voor verwachting. En het is zo dat we door de week in de kringen de Bijbelboeken 1 en 2 Thessalonicenzen behandelen. En dat wij zo door het jaar heen deze Bijbelboeken preken. En vandaag staat op het programma 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot en met vers 17. Nou, ik heb dat vorige keer meegegeven als u tijd had deze week om dat voor te bereiden. Huiswerk vind ik een raar woord, gaan we ook niet meer gebruiken. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 17. En ik wil dat graag met u gaan doorlezen. Ik lees zelf uit de MBG-vertaling. En dan zijn die versen 1 tot en met 17 één geheel. Als je de herziende statenvertaling hebt, wordt het al in tweeën gedeeld. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot en met vers 17. En daar lezen we het volgende. Er staat boven bij mij de wederkomst des Heren. En dan zegt Paulus het volgende. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht, slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. En dan zal de wetteloze zich openbaren. En hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking der Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, toch een welgeval hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te alle tijden om u te danken, door de Heere geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging, door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast, houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk geleerd zijn. En Hij, onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troost uw harten en maken ze sterk in alle goed werk en woord, tot zover. Het is heel wat deze morgen, maar we gaan dadelijk inzoomen. Wat was er aan de hand? Die mensen in Thessalonicenzen, die gelovigen, die waren onrustig. Waarom? Omdat ze misleid werden. Ze werden dus misleid door mensen die een profetie of een geestesuiting gehad hebben. Ze hadden een prediking gehad, ze hadden zelfs een brief die van Paulus afkomstig zou geweest zijn. Die werd die gemeente ingebonjourd. En die mensen werden onrustig, want ze dachten, de dag des Heren is die al aangebroken. Vers 2b. Nou, die dag des Heren die was nog niet aangebroken, want dat gaat Paulus heel duidelijk maken. Die dag des Heren die moeten we niet zien als een dag, maar dat is een hele periode. Een periode van oordeel en heerschappij van de Allerhoogste God. Dat is de dag des Heren. Een periode van oordeel en heerschappij van de Allerhoogste God. En dan staat er in vers 3... Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook, want eerst moet de afval komen. En de mens der wetteloosheid zich openbaren. Nou, die mens der wetteloosheid, dat is de antichrist. Die moet zich eerst openbaren. Er staat de zoon des verderfs, de tegenstander. En die is al werkzaam in deze wereld. Maar, vers 7, hij is reeds in werking. En dan staat er, wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. En dan zal de wetteloze zich volledig openbaren. Nou, wie is nou totdat hij, wie is nou die hij die zich moet openbaren, of geopenbaard is? Nou, dat is eigenlijk de Heilige Geest. Die antichrist, die kan nog niet ten volle zijn werk doen, omdat de Heilige Geest dat tegenhoudt. Ja, en waar is de Heilige Geest? In de gelovigen, als het goed is. En de gemeente is het nog die het weerhoudt. Dus daarom is die dag des Heren, die kan het niet aanbreken. Want eerst moet 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 tot 17 gebeuren. De opname van de gemeente. Want dan is die Heilige Geest weg. En dan zal die antichrist zich ten volle openbaren. Nou, dit ga ik niet verder uitwerken. Dat wordt aanstaande woensdag gedaan op de Bijbelstudie. Ik ben er zelf niet, ik ben jarig. Dus ik heb 's avonds een party. Dus ik ben er niet. Ja. Nee, allemaal naar de Bijbelstudie komen. Dus. Waar ik met jullie over na wil denken. Wel dit gedeelte. Maar het is belangrijk om een gedeelte te lezen. En je dan het stuk te gaan verkleinen. Want in dit gedeelte zit namelijk een kentering. Het gedeelte heeft eigenlijk twee delen. Het gaat over leugen en het gaat over waarheid. En die kentering, die vinden we, het kernvers waar ik met jullie over na wil denken, die vind je in vers 13. En ik ga eigenlijk lezen vanaf vers 10. Daar zie je dat kantelpunt weergeven in vers 10. Daar staat omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben. Toch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. En dan komt het. Maar wij behoren God te alle tijd om u te danken, door de Heere geliefde broeders, dat God u als eersteling zich verkoren heeft tot behoudenis. In heiliging, door de geest en geloof in de waarheid. En als je dan nog weer verder gaat inzoomen op dit gedeelte, is het kernwoord van dit gedeelte de waarheid. En daar ga ik met jullie over nadenken deze morgen. Ja, wat is waarheid? En dat heb ik eigenlijk boven de preek gezet. Wat is waarheid? Het Hebreeuwse woord voor waarheid is emet. En dat wil zeggen standvastig, betrouwbaar, trouw zijn. En waarheid wordt eigenlijk omschreven de feiten correct weergeven. Dat is waarheid, om de feiten correct weer te geven. En Pilatus, meer dan 2000 jaar geleden, die stelde al de vraag, hè? Wat is waarheid? Toen Jezus voor hem stond. Wat is waarheid? En eigenlijk gaf Pilatus zelf wel het antwoord. Want hij zei dat Jezus onschuldig was. Pilatus gaf de feiten correct weer. Ik heb geen schuld in hem gevonden. Waarheid, die wordt ontdekt. Waarheid wordt niet uitgevonden. Ja, wat is waarheid? En ik wilde deze morgen doen aan de hand van een woordweb. Ik wil met jullie nadenken over waarheid of leugen. We gaan kijken naar het woord der waarheid, de Bijbel. Erkentenis der waarheid, wat houdt het nou in? Erkentenis der waarheid, kennis van de waarheid en wandel in de waarheid. Om dingen die God ons oproept, dat zijn de subthemaatjes. Dat is altijd natuurlijk link. Hè. Lastig als je een thema gaat preken, dan wil de zangdienstleider altijd weten wat dat thema dan is. Ja, en dan geef je een thema en dan wil hij er zelf over gaan praten. Nee, maar dat is het mooie in de gemeente. Als we zulke dingen kunnen behandelen, dat we de liederen al daar mooi kunnen afstemmen. En zo doen we het met elkaar. En dat is het mooie. Waarheid. Nou, we hebben vers 13 met elkaar gelezen. Dat we behouden zijn. Dat we daarvoor mogen danken door de geest en geloof in de waarheid. Met andere woorden, als wij geloven in de Heer Jezus en hem kennen als verlosser, dan ken je de waarheid. Dan ken je de waarheid. Johannes 14, vers 6, die zegt dat namelijk. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als wij Jezus kennen als onze persoonlijke verlosser, dan kennen wij de waarheid. De waarheid is dus Jezus Christus in eigen persoon. Maar dit betekent nog niet dat we de complete waarheid kennen. Als het gaat om Gods plan, of als het gaat om Gods plan met de wereld, of als het gaat om Gods plan met ons als leven. Want als mens groeien we in dat opzicht naar de waarheid toe. Voor ons als gelovigen geldt dat het zicht op wat waar is in grote mate beïnvloed wordt door het begrijpen van Gods woord. En ons doel, ons doen, wat we doen, dat komt voort uit ons denken. En als het goed is, wordt ons denken beïnvloed en gevormd door het woord van God. Daar waar God spreekt, daar waar het woord, daar komt orde. God geeft ordening. Dat deed hij natuurlijk al aan het begin, toen hij de wereld schiep. De wereld was een chaos en God gaat scheppen. God gaat daar orde in brengen. En dat deed hij niet in de schepping, dat wil hij ook in ons persoonlijk leven doen. God is geen God van wanorde, maar God is een God van liefde. Staat er in 1 Korinthe 14, vers 33. Waarheid, ordening, rust en vrede, dat zijn dingen, zaken die bij God vandaan komen. Romeinen 5, vers 1, die zegt het, hè? Wij gerechtvaardigd door geloof hebben vrede met God. We hebben rust, we hebben vrede in hem. Waarheid. Filippenzen 4, vers 7 tot 9, is een belangrijk stuk. Maar het gaat om onze zorgen. Ja, dat we onze zorgen bij hem mogen brengen. En dan staat er dat God onze gedachten zal behoeden in de Heer Jezus. En dan zegt Paulus het volgende. Dat we moeten bedenken al wat waar is. Al wat waarachtig is. Al wat waardig. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat welluidend is. Al die dingen die moeten we bedenken. En al deze woorden, die vormen eigenlijk ja, het karakter van God. Het is een prachtige omschrijving van het woord van God. En hoe meer je vanuit de Bijbel de waarheid gaat ontdekken, hoe meer je tot de ontdekking komt eigenlijk dat het in deze maatschappij draait om de leugen. De leugen is een belangrijk kenmerk in deze wereld. En wij kijken misschien daar anders tegenaan als dat God dat doet. En dat komt ook in dit stuk naar voren. Als we kijken naar de leugen. Het eerste gedeelte, vers 1 tot 12. Dat gaat eigenlijk over de leugen. Over Satan. Het tweede gedeelte gaat over het woord, over de waarheid. En als we die dingen eens naast elkaar gaan zetten, dan kom je deze woorden tegen in vers 1 tot en met 12. De leugende Satan, die geeft onrust. Hij wil mensen misleiden. Wetteloosheid. ons niet aan de wet houden. Nou wordt de wetteloosheid wordt in dit gedeelte niet bedoeld. Dat mensen zich niet aan de wet houden, laat dat duidelijk zijn. De wetteloze wordt in dit gedeelte wat anders mee bedoeld. De tegenstander, als je liegt, tegenstander, de zoon des verderfs. Leugen maakt machteloos. En in dit gedeelte zien we dat Satan zich voordoet met bedriegelijke wonderen en verlokkende ongerechtigheid. Al deze dingen, al deze zaken, die hebben te maken met de leugen. Kijken we naar de waarheid, dan hebben we te maken met de volgende. We hebben gezien dat de Heer Jezus de waarheid is. En kijk eens, de Heer Jezus, hij geeft vrede. De Heer Jezus geeft troost. Wij zijn heilig. Als het goed is, zijn wij anders. Niet beter, absoluut niet. Maar als het goed is, zijn we anders. We hebben te maken met heerlijkheid. We zijn behouden. En die daarna die is heel belangrijk. We zijn geliefd. Elk mens heeft liefde nodig. Dankbaar hoort daarbij. En waarheid. Het woord der waarheid. Heel Gods woord is door zijn geest geopenbaard. Dat lezen we in 2 Timotheüs 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot onderwijzing. Kortom, het woord is van God afkomstig. En als het woord van God afkomstig is en God is waarheid, dan is het woord ook waar en waarheid. En in deze dienst heb ik aardig wat teksten. We kunnen ze niet allemaal opzoeken, maar schrijf ze in ieder geval op. Ik laat wel een hele hoop de revue passeren. David die zegt in 2 Samuel 7 vers 28. Gij Heere, gij zijt God en uw woorden zijn waarheid. En dan gaat het niet slechts om het woord van God, de Bijbel. Maar het gaat om de woorden die God spreekt. Die zijn waarheid. Het woord van God. Ja, en het woord van God dat bestaat uit de woorden van God. Ik wil even met u naar Psalm 119. Arie heeft er ook al uitgelezen. Ook Psalm 119. Maar dan gaan we even naar vers 130. Psalm 119, vers 130. Als u een Bijbel bij zich heeft, is het mooi dat u meeleest. Of appje op je telefoon. Dat is natuurlijk heel handig. Dan heb je heel snel die teksten gevonden. Psalm 119 en dan staat er in vers 130 het volgende. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het geeft de onverstandige inzicht. Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het openen wil zeggen de opening. In het Oude Testament eigenlijk wordt het woordje vertaald met de ingang. Dus de ingang, de woorden van God, die verspreiden licht. En het is ook zo, als het donker is en er staat iemand buiten voor de deur en die belt aan. Onze bel is stuk, dus iedereen komt bij ons achterom. Maar dan staan ze achterom en dan is het donker buiten. En als je dan de deur open doet, binnen is het licht, dan is het licht. En dan komt die persoon in het licht binnen. Het licht straalt je tegemoet. En zo zijn het, is het ook met de woorden van God. De woorden van God geven je licht. Het is een deur. Nou, en als je kijkt dat de waarheid als persoon de Heer Jezus is. Die zegt in Johannes 10 vers 9. Ik ben de deur. En als iemand door de deur naar binnen komt. Staat er, ben je behouden. Jezus is de deur. Efeze 1 vers 13. Deze tekst is een van mijn favorieten. En als het kan, ja, zou het mooi zijn als je hem uit je hoofd leert. Efeze 1 vers 13. Daar staat het volgende. In Efeze 1 vers 13. Daar staat in hem zijt ook gij. Dus in de Heer Jezus zijn wij. Wanneer? Nadat gij het woord der waarheid. Nadat gij het woord der waarheid. Het woord van God is waarheid. En dat is het evangelie. Het evangelie is goed nieuws. Waardoor we behouden worden. Dus het evangelie, het woord van God, is waarheid. Ja, het woord van God is waarheid. Kijken we naar de erkentenis der waarheid. Lastig woord, erkentenis. Zit het woordje kennis in. En die tekst die te maken heeft met de erkentenis der waarheid is 1 Timotheus 2 vers 3. Heel makkelijk te onthouden. 1, 2, 3. 1 Timotheus 2 vers 3. Daar zegt Paulus, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden, maar daar houdt het niet op. Want dan gaat hij verder. Dus mensen worden behouden en daarna, wat staat er dan achter? En tot erkentenis van de waarheid komen. Dus dat is een volgstap die wij moeten nemen. Het erkentenis tot de waarheid komen. De Bijbel die schrijft in het Nieuwe Testament dat we behouden worden en tot de volle kennis van de waarheid komen. Ja, wat houdt dat dan in, kennis? Nou, weet u, de Bijbel omschrijft dat woord kennis anders dan dat wij dat kennen. Als wij het over kennis hebben, dan hebben we het vaak over de dingen die wij weten. Hoe goed we wel niet zijn, hoeveel kennis wij wel niet hebben, hoe intellectueel we zijn. Dat bedoelt de Bijbel nou niet met kennis. Nogmaals, als wij het over kennis hebben, dan hebben wij het over ons, ja, over verstandelijke kennis. Hoe goed wij wel niet kunnen redeneren en alles kunnen weerleggen. En hoeveel verstand we ergens van hebben. En dan moet ik even opletten met wat ik ga zeggen. Ik heb lesgegeven op gymnasium. Was een super tijd trouwens. En niet ten koste van de mensen die hier op het gymnasium zitten, alsjeblieft niet. Maar dan mag je wel zeggen, dat zijn wel de intellectuelen. Dat hebben wel verstand van kennis. Maar dat was lastig lesgeven, want die gasten die namen niks aan. Ja, meneer Van der Velde, dat zegt u, maar u moet het beredeneren, want anders geloven wij het niet. Alles moest beredeneerd worden. En die hadden zoveel kennis, dat als ik een opdracht gaf, en dan moesten ze een groot verslag van maken, dan zei het, ja, meneer Van der Velde, als wij het nou in het Grieks inleveren, krijgen we dan extra punten. Nou, ik zeg, je mag het in het Grieks inleveren bij mij, maar ik kijk het in het Nederlands na. Maar die humor, die kennen ze ook niet. Maar ik bedoel, dat bedoelen wij met kennis, hè? Beste mensen, ik bedoel, ja, verder niks mis mee. Maar de Bijbel die spreekt over andere kennis. De Bijbel die bedoelt met kennis eigenlijk de innige vorm van gemeenschap. En een voorbeeld daarvan dat wordt gegeven in Genesis 4 vers 1. Daar staat Adam bekende Eva. Een innige vorm van gemeenschap. De kennis waar de Bijbel over spreekt wordt verbonden met de liefde voor God. En ik wil met jullie naar het Oude Testament. Het zou fijn zijn als je die tekst wel even met me opzoekt. In Hosea. In Hosea 4. Dat zijn wel lastig, hè? Van het Nieuwe Testament naar het Oude Testament. Hosea, lastig Bijbelboek. Waar vind ik dat? Het is na Daniel. Ezekiel, Daniel. Groente van. Ze eten de groente van Bonduel. Weet je wel, dat is zo'n rietje wat je dan leert. Zo kun je die Bijbelboeken allemaal onthouden. Hosea. Hosea 4. Het gaat over Israël, het ontrouw zijn. En dan lees ik in Hosea hoofdstuk 4. En dan lees ik even vanaf vers 1. En dan staat het volgende. Hosea 4. Vers 1, hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land. En dan komt het, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Geen trouw, geen liefde, geen kennis Gods. Dit wordt eigenlijk in één adem genoemd. Trouw, liefde en kennis. Staat niet alleen trouw. Niet alleen liefde, maar ze alle drie worden ze met elkaar verbonden. En deze drie geven uitdrukking aan de genegenheid en de liefde voor de Heer. Trouw, liefde en kennis hoort bij elkaar. En nou wordt dat woordje trouw wordt ook hier vertaald in het Hebreeuws met het woordje emet, met waarheid. Dus waarheid, liefde en kennis. Het hoort bij elkaar. En als gelovigen mogen we God steeds beter leren kennen. Spreuken 1 vers 7, de vrezen des Heren is het begin van de kennis. Erkentenis van de waarheid. God op een juiste manier vereren. Ontzag hebben voor hem. Omdat we vanuit zijn woord zijn begrijpen eigenlijk wie hij is. Voor God gaan leven. Waarheid, liefde en kennis. Kennis van God opdoen. Voor God gaan leven en van hem te genieten. Met heel je hart en met heel je wezen. Eigenlijk moet je God beleven. Ja, dat is lastig uitleggen, dat weet ik. En ik heb erover nagedacht, hoe ga ik dat praktisch maken? Hoe moet je dat nou doen? Hoe kan ik nou nog makkelijker uitleggen? We hebben het gehad over kennis. Nou weet iedereen, ik mag graag op vakantie gaan. Ik heb eigenlijk ik heb 2 vakantiebestemmingen. Meestal ga ik naar Texel en ik ga soms ook nog eens een keer naar Italië. En dan zeggen al die mensen, weet je, ga je nou weer naar Texel, wat moet je doen man? Dat heb je nou zo onder de hand wel bekeken. Nou kun je kennis van Texel hebben. Je kan weten van het is een eiland. En als je naar Texel gaat, ja, dan moet je met de boot. Die kennis kan je hebben. En je kan zeggen van, ik weet ook, op Texel is een mooi natuurgebied, dat heet de Slufter. Dat is heel mooi. En als het dan heel hard waait en er staat storm, dan loopt die Slufter helemaal vol. Dat kun je weten. Hè? Als kennis. Maar weet u, je kan Texel, daar kun je ook beleven. Je kan zeggen, ik ben op Texel. Als je op de boot zit, heb je het vakantiegevoel. Heerlijk, weg. Lekker vakantie. En als je dan hier op die trap naar beneden loopt, en je kan helemaal zo met je laarzen helemaal naar de zee lopen, dan beleef je dat intens. Dat is andere kennis. Ja? En dan zeg je van, ik weet, Den Burg is een plaatsje op Texel. Maar als je weet dat je daar lekker gefietst hebt, en dat het zo prachtig is, en dat je eigenlijk wel 4 hele grote fietstochten op Texel hebt, en je hebt dat gedaan, dan heb je hele andere kennis. Dan beleef je dat. En dat is heel andere kennis als dat je verstandelijke kennis hebt. Kijk, een voorbeeldje. Ik had dit boek gekregen. Dat is Kennis over Texel. Die heb ik van Dick Bol gekregen. Hij zegt, jij bent helemaal gek van Texel. Krijg van mij een boek. Er staan leuke dingen in. Maar een boek is afstandelijke kennis. Je moet die kennis wel eerst tot je nemen. En dan is het de bedoeling dat je die kennis gaat leven. Dat je daarvan gaat genieten. En zo is het ook met het woord van God. Het woord van God is waarheid. En die waarheid, daar mogen we van genieten. Daar mogen we leven. En dat is weer het wandelen in de waarheid. Wandel in de waarheid. En als we het over onze wandel hebben in waarheid, dan gaat het om een spoor, om een weg. Dan gaat het om ons praktisch geloofsleven. Efeze 4 vers 1, die roept ons ook op, wandel waardig de roeping waarmede gij geroepen bent. En je wandel moet in evenwicht zijn met je roeping. Nogmaals, als de Bijbel het over onze wandel heeft, dan gaat het altijd over ons praktisch geloofsleven. Niet om onze positie in Christus, hè? Laat dat duidelijk zijn. Onze positie in Christus, als wij de Heer Jezus aanvaarden, dus dat waarheid, staat hier vast. Efeze 1 staat dat we gezegend zijn met alle hemelse zegeningen. In de Heer Jezus. Bam, dat doet niemand, dat, daar doet niemand ons meer wat vanaf. Klaar. Johannes 10, vers 28. Niemand kan ons roven uit de hand van de Vader. En Filippenzen 3, vers 20 leert ons dat we hemelburgers zijn. Natuurlijk, wel met onze voeten in deze wereld. Om te leven zoals God dat wil. Maar onze wandel heeft te maken met onze praktische levensinstelling. Dat is belangrijk om dat goed te onthouden. En soms zijn we het spoor wel eens bijster. Dan wandelen we niet zoals de Heer Jezus dat wil. En als ik dat voorbeeldje mag geven, dat doe ik ook wel eens. Op vakantie dan, hè? Laten we het even praktisch maken. Misschien kunt lezen, natuurreservaat, verboden toegang. Maar, in een natuurreservaat zitten wel de mooiste vogeltjes. En ja, ik wil mijn zwager niet de schuld geven hoor. Maar die, als ik met mijn zwager daar op Texel ben, die wil altijd meer. Dus, dan gaan wij wel eens buiten de paden wandelen. En dan, daar word je soms ook niet altijd vrolijk van. Ten eerste krijg je daar een onrustig gevoel over. Je loopt daar niet prettig. Hè, want je komt op plekken waar je eigenlijk niet mag wezen. Dus je moet goed opletten of je een boswachter in de buurt zit, want dan ben je de sjaak. Het komt ook wel eens voor dat je 2,5 uur gelopen hebt omdat je doodloopt, dat je weer helemaal terug moet. Omdat je niet verder kan door het water. Dus je wordt daar niet vrolijk van altijd. En helemaal niet als je ook nog door de bramenstruiken terug moet. Dus, wat leert de Bijbel? Wandel met de Heer Jezus en blijf op de paden. En die zijn er niet voor niets de bordjes. En zo zie je dat ook in de Bijbel. God die geeft ons bepaalde opdrachten met een belofte aan vast. Laten we ons daaraan houden. Aan de waarheid. Wandel in waarheid. In het juiste spoor blijven. Wandel met God. En daar ging eigenlijk vers 13 in onze tekst ook over. Hè? Wij zijn behouden en we mogen leven in heiliging. En wat staat er dan? Ja, moet ik dat dan allemaal zelf doen? Nee. Want er staat bij dat we dat in de geest mogen doen. En de geest wil ons leiden door het woord van God. En de geest van God zal ook nooit buiten Gods woord omgaan. Leven in heiliging door de geest. We hebben het vanmorgen gezongen. Psalm 25, vers 4 en 5. Leer mij uw paden, leid mij in de waarheid. Heere, maak mij uw wegen bekend. En leid mij in de waarheid. Psalm 27, vers 11. Onderwijs mij, Heere, uw weg. En leid mij op een effen pad. Ja, dan vraag je misschien af, oké, maar wat is dan die weg die ik moet gaan? Psalm 18, vers 31 geeft de antwoord op. Gods weg is volmaakt. Des Heren woord is zuiver. Wat is waarheid? En daar ga ik mee afsluiten. Wat is waarheid? Eigenlijk wat we gelezen hebben in vers 13... De waarheid is een persoon. Dat is de Heer Jezus. Dat is waarheid. En door met hem te wandelen, leren we de waarheid in het leven steeds beter leren kennen. Wat, uit onszelf? Door de Heilige Geest die in ons woont. Waardoor wij zijn verzegeld tegen de dag dat de Heer Jezus ons komt ophalen. Door de geest die in ons woont. 1 Timotheüs 3 vers 8 en vers 12. Daar staat het volgende. Oefen u in de godsvrucht. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld in woord, in wandel, in liefde en geloof. Wat is waarheid? Amen.